Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zag, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Zingen we op Psalm 33 en daarvan het zesde vers, maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. 33, het zesde vers. Heren uit Psalm 130 en daarvan het tweede vers en naar de schriftlezing voordat we het eerste gedeel van het formulier om het heilig avondmaal te houden gaan lezen, het vierde vers, dus naar de heilige wet vers 2, zo gij in terecht wilt treden, o Heer, en gadeslaan ons ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? En naar de schriftlezing, het vierde vers, hoopt op de Heer gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Stel ons nu onder de tucht en de belofte van de heilige wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor in je buigen nog en dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God. Een jaloers God betekent dat. Die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En haten betekent in de Bijbel, denk maar aan Rachel en Lea, niet dat je iemand haat, maar dat je hem op de tweede plaats stelt. Dus dat is nog aangrijpender, die mij op de tweede plaats stellen. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want hij is niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken ten koste van uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Evangelie van Matthäus, het 9e hoofdstuk, waarvan we lezen de versen 14 tot en met 22. Matthäus 9, 14 tot en met 22. Dus niet bij de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, hoewel een schitterend gedeelte aan de beurt is. Maar ik heb in de korte tijd al gemerkt dat de verschillende uwer worstelen met de viering van het heilig avondmaal. En dan vind ik juist de geschiedenis, dan preek ik graag een eerste keer altijd over de geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw, omdat daar en als plaatje, als geschiedenis en inhoudelijk het zo helder getekend wordt. Hoewel ik bedacht vanmorgen, het is niet de eerste keer dat ik in Apeldoorn het heilig avondmaal bedien. In 1980 in deze kerk, toen dominee Hovius plotseling ziek was en wij met vakantie in Beekbergen zaten, heb ik hier ook het heilig avondmaal bediend, maar ditmaal met mijn eigen gemeente. Matthäus 9 vanaf vers 14. Toen kwamen de discipelen van Johannes tot hem zeggende: Waarom vasten wij en de fariseeën veel en uw discipelen vasten niet? En Jezus zei tot hen, kunnen ook de kinderen van de bruiloft treuren, zolang de bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen, als de bruidegom van hen zal weggenomen zijn, en dan zullen ze vasten. Ook zet niemand een lap ongevuld laken op een oud kleed, want de daarop aangezette lap scheurt af van het kleed, en er wordt een ergere scheur. Nog doet men nieuwe wijn in oude leren zakken. Anders barsten de leren zakken en de wijn wordt uitgestort. En de leren zakken verderven, maar men doet nieuwe wijn in nieuwe leren zakken. En beide tezamen worden behouden. Als hij deze dingen tot hen sprak, ziet, een overste kwam. En aanbad hem, zeggende, mijn dochter is nu terstond gestorven, doch kom en leg uw hand op haar en zij zal leven. En Jezus opgestaan zijnde, volgde hem en zijn discipelen. En zie, een vrouw die 12 jaren het vloeien van het bloed gehad had, komende tot hem van achteren, raakte de zoom van zijn kleed aan. Want ze zei in zichzelf, als ik alleen zijn kleed aanraak, zo zal ik gezond worden. En Jezus zich omkerende en haar ziende zei, wees welgemoed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw werd gezond van dat uur af tot zover. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal. Van ons Heer Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Waar hij schrijft, ik heb van de Heere ontvangen wat ik ook aan u overgegeven heb. Dat Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardig, dat betekent op onwaardige wijze, dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en het bloed van de Heere. Maar de mens beproeven zichzelf en eet al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig, dus niet omdat hij het niet waard is, maar op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam van de Heere. Opdat we nu tot onze troost, dus niet tot angst, maar tot onze troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is ons voor alles nodig dat we ons van tevoren recht op de goede wijze beproeven. In de tweede plaats dat we tot dat doel richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken, aspecten. In de eerste plaats bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus, met de bitter en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. In de tweede plaats onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse, deze zekere belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. In de derde plaats onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige veinzing alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Alle dan, die al zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Dus niet erkennen dat ze dat zijn, maar hij wil ze ervoor houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel van de Heere zich te onthouden. En hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben, zoals daar zijn, alle die afgoden dienen, vreemde goden, alle die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die beelden eren, alle die het verwachten van het occulte, tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen of andere dingen laten zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekte en muiterij in kerk en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle die mijneed plegen, allen die hun ouders en overheden die boven hen gesteld zijn ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, ruziezoekers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars die alleen leven voor de vermeerdering van hun geld en bezit, rovers, spelers, maar niet alleen in het uitbundig uitgeven, maar ook de gierigaard, de potten en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, let op, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen, die juist bedenken dat ze onwaardig zijn, om die kleinmoedig te maken, wanhopig, alsof niemand tot het avondmaal van de Heere zou mogen gaan, dan alleen diegene die zonder enige zonde zou zijn. Dan hoeven we het niet te vieren. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel. We komen omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. En daarmee belijden wij dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat we nog vele gebreken en ellendigheid in onszelf vinden, zoals dat we geen volkomen geloof hebben, terwijl de Heer het zo waard is, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we verschuldigd zijn, maar in plaats daarvan juist elke dag met de zwakheid van ons geloof, de boze lusten van ons eigen vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande overmits ons door de genade van de Heilige Geest, we dat niet gewoon vinden, maar zulke gebreken ons juist van harte leed doen. En wij begeren tegen ons ongeloof te strijden. En we begeren naar alle geboden van God te leven. Zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid, waarvan geldt dat die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen. En alzo, we zijn het niet waard, maar deze hemelse spijs en drank waardig maken en deelachtig. Tot zover het gedeelte betreffende het formulier. Zoeken we samen het aangezicht van de Heer ons God in gebed. En laten we ook in de voorbeden dank zeggen voor het wonder dat we de afgelopen week op de gemeenteavond unaniem eenstemmig met elkaar dit kerkgebouw als ons gebouw mochten kopen. De naam des Heren zij geprezen. Laat ons bidden. Lieve Heren, we hebben het gezongen van de week. Geloofd zij God met diepst ontzag. Heren, wat bent u het waard om aanbeden te worden. Heren, wij hebben elkaar en wij hebben u niets te bieden. Maar het wonder is dat u een God bent van volkomen zaligheid. En heren, wat hebt u met ons voor? Wat hebt u met ons voor? Dat u ons aan elkaar gegeven hebt. Dat u ons uw huis gegeven hebt. Niet een huis dat wij voor u gebouwd hebben. Niet een huis dat wij voor u gekocht hebben. Maar een huis dat u gegeven hebt. Wat is een wonder. Een gevend God. En dat terwijl wij moeten belijden. Als we rond de tafel moesten gaan zitten om te rekenen en af te rekenen. Indien u in het recht zou treden. Als u met ons zou handelen als een rechter. Als een eisend God. Wie van ons zou bestaan? Als u zelf met uw Heilige Geest in ons hart gekomen bent. En ons hebt laten zien wie wij zijn en wie u bent, o Heere. Dan kunnen we alleen maar beleiden als u ons voorbij zou gaan. We kunnen het alleen maar billijken. Wij dan rechtvaardig. Maar wat een wonder, lieve heren. Dat als u het leert, niet als de godsdienst het leert, dan blijven we daarin steken en klinkt het zo vroom. Maar als u het leert, dan leert u tegelijk uitgaan. Met die bloedvloeiende vrouw. Dan leert u Psalm 130 zingen, maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Dan leert u de moordenaar. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben, maar dat kan die niet ophouden. Dan richt hij zich naar het centrum en zegt, gedenk mijner. Als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. O Heere. Daarom bidden we u, zie ons aan in de Zoon uw liefde en leer ons uw recht danken, opdat als we aankomen rijden en de kerk zien staan, onze gedachten weer vol zijn van een gevend God, groot van goedertierenheid, die ruimte maakt en ruimte schept. En is het wonderlijk, Heere. U hebt van de week ons de kerk gegeven. En nu mogen we samen het heilige avondmaal gaan vieren. In onze kerk, in uw kerk. Het heilige avondmaal laat het juist zien. We hebben lege handen. En we mogen met een lege hand mogen we het brood pakken. Met een lege hand de beker aannemen. En lieve heren, er zijn er die zo worstelen, zich vasthouden aan de bank. Leer ons, met alles wat er is van huis uit en wat er is aan gedachten, om ons niet aan de bank vast te houden, maar aan uw woord. Het woord waarop ge mij verwachting hebt gegeven, heren, dan kent u degene die uw verschijning hebben lief. Kregen, in wie hart u zelf werkt, mogen die schapen vanmorgen uw stem horen. Ach, Heere, geen dominee die ze eraan zou willen praten, want wat schieten we daarmee op? Al zouden we alle brood opeten, de hele beker. We worden wel dronken, maar niet van liefde. Nee, breng ze zelf. En dat het in de harten mag gaan leven die uw verschijning hebben lief gekregen, zou ik niet gaan. Als hij het van me vraagt. Niet om te gaan om te demonstreren, ik ben ook bekeerd, denk ik. Maar om met die bloedvloeiende vrouwen te belijden, ik lig midden in de dood. Maar in niemand is heil dan in mijn heiland alleen. Heere, gedenk ons zo. We dragen aan u op, Eefje, dat ze in uw wegwegen mag wandelen. De Heer is mij tot hulp en sterkte. We zeggen u dank, mijn broeder van de Ruitenbeek, dat de uitslag mocht meevallen. We bidden u voor de kerk in de verdrukking, voor Israël. Voor het werk van de evangelisatie in ons land en daarbuiten. Het werk van de zending. Laat uw koninkrijk komen. En we bidden u. Mogen ook onze jongeren geraakt worden. Heer, het kan wel eens voor hen zijn met een avondmaalsdienst. Het gevoel, het is langer. Het is niet voor mij. Het kan ook anders. Dat ze in hun jonge jaren. En dat kan zelfs als we 6 zijn of 7. Dat we jaloers worden. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En dat er een gebed geboren wordt, Heere. Wilt u mij daar later ook brengen? Mag ik van uw grote kudde een schaapje zijn? Dan wordt het voor ons allen tot zegen. Heere, Heere, kom over. En doe het zelf. Door het middel van het woord mag het zijn. En ze zagen niemand dan Jezus alleen. uitgelaten. Amen. De dienst offerande in uw liefde aanbevolen. We gaan zingen naar Psalm 116. 2, 3 en 4. Ik lag gekneld in banden van de dood. Vers 3. O Heer, o wierp mijn ziel door u gered. En vers 4. De eenvoudigen wil God steeds gade slaan. 116, 2, 3 en 4. Matteüs 9, de versen 20 tot en met 22. En zie een vrouw die 12 jaar lang het vloeien van het bloed gehad had. Komende tot hem van achteren raakte de zoom van zijn kleed af. Want ze zei in zichzelf, als ik alleen zijn kleed aanraak, zo zal ik gezond worden. En Jezus zich omkerende en naziende zei, wees welgemoed dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw werd gezond van dat uur af. De Heer heeft de ware avondmaalsganger geleerd. In de eerste plaats dat zij midden in de dood liggen. In de tweede plaats geleerd dat ze het leven buiten zichzelf zoeken. En in de derde plaats dat ze tevoorschijn moeten komen. Met die keus van het geloof. De Heer heeft de ware avondmaalganger geleerd. Dat ze midden in de dood liggen. In de tweede plaats het leven te zoeken buiten zichzelf. In Jezus Christus. En ten derde tevoorschijn te komen. Met de keus van het geloof. Dus ten eerste dat ze midden in de dood liggen. Geliefde jongens en meisjes. De geschiedenis van vanmorgen is wel bekend. Maar we hebben ook hier weer het gevaar, denk ik, wat zo vaak is, we lezen losse stukjes aan tafel. En we letten vaak zo weinig op de lijn die de evangelist wil laten zien. Want hoe begint onze pericoop en vers 18, en als hij deze dingen tot hen sprak, ziet een overste kwam en aanbad hem enzovoort. Als je dat leest in je Bijbel, moet je altijd even teruglezen. Welke dingen sprak hij tot hen? Nou, daar ben ik ook begonnen met de schriftlezing. Bij vers 14. Dat gesprek, hij zit midden in het gesprek met de discipelen van Johannes. En die hebben een vraag, ze snappen het niet. Ze komen tot hem, de discipelen, waarom vasten wij en de fariseeën veel? Maar dat zien we niet van u en uw discipelen. U vast niet. En dan geeft hier Jezus een heel eenvoudig antwoord. Hij zegt, omdat de bruidegom nu bij hen is. Er is een tijd om te vasten. Maar op de bruiloft mag het juist overvloedig zijn. Met andere woorden, hier Jezus zegt, het is feest in Israël. En dan past geen vaste. En daar ligt de aansluiting met ons tekstgedeelte. De Heer Jezus zegt, het is feest in Israël. Bruiloftsfeest. Maar de praktijk schijnt zo anders te zijn. Is er wel feest in Israël? Er is zoveel dat er juist in contrast mee is. Kijk maar, ineens komt daar een vader voor zijn dochter. Mijn dochtering is plotseling overleden. Wilt u komen? Bij hem thuis is het geen bruiloft, maar rouw. De schaduw van de dood valt over het gezin. Ja, maar het is feest. Niet omdat de gevolgen van de zonde afwezig zijn, zo denken wij vaak. Het is geen feest omdat de gevolgen van de zonde afwezig zijn. Maar het is feest omdat de bruidegom die overwint. En te midden van dat alles de tekenen geeft. Van zijn overwinning en zijn komend koninkrijk op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En de Heer Jezus gaat mee. En dan komt er onverwachts een intermezzo. Dat moet wat geweest zijn trouwens voor Jairus. Je zult in die spanning staan. Zo'n 1-1-2 situatie. En dan ineens dat oponthoud. In een file terecht. Maar dat laat ik nu rusten. De aandacht is voor dat intermezzo. Daar komt nog iemand aan, voor wie het leven geen feest is. Een vrouw die zich niet voelt als een bruiloftsganger, maar als iemand die geen feest kan vieren en juist meer en meer de dood in haar leven voelt toenemen. Ze vloeit al 12 jaar. Weet u wel wat dat betekent? Nou, punt 1, lichamelijk, wat moet dat mens dood en doodmoe zijn? Geen bloedtransfusie, geen staaltabletten. En het gaat maar door, de kracht, het leven vloeit uit de weg, zwakker en zwakker. Maar dan hebben we het alleen maar het lichamelijke. En het een zit aan het andere vast, want er zit nog veel meer aan het vast. Wat betekent dat? Nou, de wetten van Mozes zegt als een vrouw vloeit, en dat is ter bescherming, daar zit zo'n oneerlijke wereld achter, maar dat laat ik rusten. Als een vrouw vloeit, is zij onrein. Dus wat betekent dat? Dat mens is al 12 jaar niet in de tempel geweest. Dat mens, dat moet de offerdienst missen. Dat mens moet missen de zegen van de priester. Ze moet missen de grote verzoendag. Ze staat buiten de gemeenschap met God en daar kan ze niet bij komen. Ze ligt onder het oordeel dat er afsnijdt van God. En ook horizontaal. Ze mag anderen geen hand geven. En niet aanraken. Geen kopje koffie voor erin schenken. Want dan worden ook andere mensen door haar verontreinigd. En thuis, als ze getrouwd is, betekent het dat ze niet eens gemeenschap met haar man mag hebben. Dus ze kan niet in verwachting raken. Aan alle kanten, hoe je van welke kant je het ook bekijkt, proeft u het. Buitengesloten. Wat een nood. Ze heeft er alles aan gedaan. Ze heeft zelfs, of nou een erfenisje is dat ze meegekregen heeft van haar ouders, maar al de spaarcenten zijn uitgegeven aan dokters. En Marcus schrijft dat ze veel geleden heeft van de medicijnmeesters. Doet de mens niet alles voor zijn leven? Ook wij. Maar hoe triest. Van alles geprobeerd en geen baat. Marcus zegt, is eerder erger geworden. Ten dode opgeschreven. Dit kan niet lang meer duren. Herkent u dat? Niet onrein, maar buiten die gemeenschap met God. Dat gevoel dat niemand zorgt voor mijn ziel. Drukt het uw hart, door eigen schuld ben ik afgesneden van de gemeenschap van God. Eigen schuld als de Heere met mij niet te maken wil hebben. Voelt u het oordeel dat een goddeloze niet voor God kan bestaan? De Heere kan met zo een als ik ben niet te maken hebben. Voelt u zich buitengesloten van het feest? Dat is niet voor mij. En misschien hebt u uw omstandigheden en het feest van Jezus heel lang ervaren als grote tegenstelling. Zo'n grote tegenstelling, het zal voor mij wel niet zijn, een onoverbrugbare kloof daartussen. Inderdaad, ontdekt. Jezus en ik passen ook niet bij elkaar. Jezus vreugde. En mijn gemis. Mijn door eigen schuld buitengesloten zijn, dat is niet te verenigen. Hij rein, ik onrein. Ja, van onze kant is dat waar. Wij passen niet bij Jezus. Wij passen niet bij zijn Vader. God is heilig en ik onheilig. God is licht en in mij zoveel verdorvens. God is licht, ik ben duisternis. Christus is licht en in mijn hart is het donker van aanvechting. Christus is het leven. En ik lig midden in de dood. Wat is dat een tegenstelling? Dat is een tegenstelling zo groot als die tussen de hemel en de hel. En daar kun je geen brug over bouwen. Als de Heilige Geest het je heeft laten zien, dan kun je zelf geen brug daarover bouwen. En in de beleving van die nood kom je nooit bij het bruiloftsfeest. Dat is niet voor mij. Nou is dat niet de eerste vraag van het avondmaalsformulier. Want geliefd, ik hoop dat u vanmorgen ook als de Heer in uw leven gewerkt heeft van de andere kant leert denken. Want we zitten vanuit onszelf te denken naar het avondmaal toe. Zou het al kunnen, ben ik al goed genoeg. Mogen de Heer vanmorgen die weg afsnijden. Het is ook een dwaze weg. Want wie komt moet juist belijden dat ik midden in de dood lig. Maar ik los van Jezus, midden in de dood. Jezelf mishagen. Ik ellendig mens. En God moet op de zonde toornen. Want de zonde is niet zomaar een nieuw dalletje. Van oh sorry. Nee, de zonde is zo erg, zo groot, dat de Heere die heeft moeten straffen met de bittere, verschrikkelijk, smadelijke dood van het kruis aan zijn eigen lieve, enige geboren zoon, Jezus Christus. Moet u daar amen zeggen? Nou, let dan op het wonder. Waarom vertelt Matthäus nu in deze lijn deze geschiedenissen? Van die ontmoeting met de discipelen van Johannes en zijn antwoord. Weet u waarom? Om te laten zien dat de bruidegom het feest meeneemt en dat hij het tot een feest maakt bij wie het niet kan. Wij passen niet bij hem. Het wonder is, in het welbehagen Gods van eeuwigheid, hij wil passen bij ons. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En weet je wat dat is? Verloren. Als iemand bij ons straks naar de kosten komt en zegt, ik ben mijn sleutels verloren, dan vinden we het allemaal zielig. En dan gaan we meezoeken. Maar weet je wat verloren in de Bijbel betekent? Daar staat in het Grieks het werkwoord apolumi. Dat betekent wie zichzelf naar de knoppen geholpen heeft. Eigen schuld. Daarom vertelt Matthäus het. Hij is gekomen om te zoeken en te redden. Bereid in het leven. die door eigen schuld moet beleiden. Het zou rechtvaardig zijn als het voor mij nooit meer komt. En let maar op hoeveel gelijkenissen Matthäus ook vertelt van mensen die dachten dat het nooit meer feest zou kunnen worden. Denk aan de verloren zoon. Denk aan de koninklijke bruiloft dat de Heer Jezus ze dwingt. Ga uit in de heggen en de steggen. En dwing ze om in te gaan, opdat mijn huis vol wordt. Wat een wonder. Er komt een ommekeer. Het leven van die vrouw. Want de Heer heeft in de tweede plaats geleerd het leven te zoeken buiten zichzelf. Die vrouw heeft van alles gedaan. Je hoeft je na niet te ergeren dat ze er niks voor over heeft. Ze is stad en land afgereisd. Vele dokters, zegt Marcus. Nou, dat moet er wat geweest zijn. Al haar geld uitgegeven. De een 60 euro, de ander 120 euro. Al haar geld op. Dus veel meer proberen kan ze niet. En ze heeft denk ik de fut er ook niet meer voor. Ja, soms moet je wel eens aan je eind komen waar je geen mogelijkheden meer hebt. Geen mogelijkheden. Alles geprobeerd om het beter te maken. Misschien meer gaan lezen, meer gaan bidden, naar allerlei dominees toe geweest, op internet of door de week. En u bent geen stap verder gekomen. Want hoe gaat dat? De een zegt dit, je moet daar eens, en je probeert het. Dan was er weer een vriendin en die zei, een paar dorpen verderop is een nieuwe homeopaat gekomen, dan moest je naartoe. Hij kan je vastkomen, zulke goede dingen. En dan was er weer een tante die zei, maar ik heb gehoord van een nicht, je weet wel, die woont daar in Nazareth. Dan moet je daar eens naartoe. En ze sjouwde van hot naar her. En je hebt ook je verantwoordelijkheid. Maar wat is het trieste, ze vond geen genezing. Nee, zegt Marcus, het is veel eerder erger geworden. Dat hoeft niet, maar dat kan. Je snapt het niet. Waarom niet verder gekomen? Jongelui, dat kan ook bij jullie zijn. Ik zal meer in mijn Bijbeltje lezen, meer in mijn dagboekje lezen. En echt serieus geprobeerd. Niet verder gekomen. Soms begrijp je het achteraf. En misschien is het meest nog dit, dat we moeten leren. Het is geen methode. Als je die maar volgt, dan kom je verder. Het moet van zijn kant komen. En achteraf blijkt dat de Heere, nou misschien heeft dat mens vaak gehuild en gedacht, Heere, waarom hoort u me niet? Waarom helpt het niet? En achteraf zal ze begrijpen dat de Heere dat zo geleid heeft en afgebroken heeft om er niet alleen genezing te geven, maar ook bekering. En zo kan het geestelijk ook gaan. Je zit met je nood. Hoe krijg ik vrede? Hoe word ik verlost van mezelf en al mijn ellendigheid en onreinheid? Misschien alles gelezen van wat los en vast zit. Misschien van dominee in mijn land tot het zoeklicht. Het overal gezocht. En er zijn wat de medicijnmeesters. Uit evangelische school, uit linkse school, uit rechtse school. En deze zegt, je moet gewoon vertrouwen. En je hebt het misschien geprobeerd. Natuurlijk ben je gelovig. Want anders zocht je niet zo. En je hebt geprobeerd te vertrouwen, maar het is geen vrede in je hart. Je hebt misschien gezocht uit de rechterzijde. Ja, het zal zomaar niet gaan. Een mens moet eerst dit en een mens moet eerst dat. Maar geen vrede. Het wordt eerder erger dan beter. En er zijn er ook nog van wie je veel kunt lijden. Die je gevangen houden, je bedrieg je. Wie weet wat voor middelen de dokters haar aangeraden hebben. Brandnetels, doornen, weet ik wat. Maar Marcus zegt kort en krachtig, veel geleden van vele dokters. Dat kan. Maar wat gebeurt er nou als er geld op is? En ze kan niks meer ondernemen. Dan hoort zij van de Heer Jezus. Weet je wat wonder is? Dat ik het er zo zou vragen, zou ze dat zelf niet eens beseffen. Maar als ze van de Heere hoort, en dat kan wezen dat ze bij tante op bezoek was. Het kan wezen bij wijze van spreken bij de slager. Als ze van de Heer Jezus hoort, komt de Heilige Geest er in mij. Misschien vindt het vreemd dat ik zeg bij de slager. Maar Rachab de hoer heeft van de klanten gehoord wat er gebeurd is bij die Rode Zee. En bij Rachab de hoer sloeg het naar binnen. Dat is de levende God. En hij heeft Jericho in de handen van de volk gegeven. Dat is het wonder van de Heilige Geest. Die zorgt dan dat je het woord hoort en dat je het zo hoort dat je met je hart amen zegt. Want let eens op. Als ze nu van de Heer Jezus hoort, wordt hij dan, ziet ze hem dan als een nieuwe wonderdokter? Zo heb ik het nog niet geprobeerd. Misschien kan hij helpen. Nee. En daarin nou het verschil. Dus als God het werkt. En als je het zelf probeert. De Heilige Geest geeft haar een kijkje in haar hart hoe het nu leeft. Vers 21. Want zij zei in zichzelf. Wat? Laat ik dit proberen. Nee. Als ik alleen maar zijn kleed aanraak, zal ik gezond worden. Proeft u het wonder? De andere keer, misschien begin enthousiast. Oh, die zal me vast kunnen helpen. En bij de volgende dochter, het werd steeds minder. Nou ja, laat ik het maar proberen. Baat het niet, het schaadt ook niet. En nu niet meer, laat het maar proberen, ze weet het. Als ik hem aanraak, zal ik gezond worden. Proeft u die wonderlijke verandering? Die vrouw is er 100% zeker van, dat in Christus de kracht is om haar te redden. Te redden van de dood. Het is geen misschientje meer, laat ik het maar proberen. Zo moet je nooit aan de avond maar komen, misschien kom ik dan verder, laat ik het maar proberen. Dan wordt het een tovermiddel, wordt het eerder erger dan beter. Maar het is die wetenschap, hij en geen ander. Zijn kracht is groter dan mijn kwaal, dan mijn onreinheid. Hoe kan dat? Daar hebt u nou de verborgen werking van de Heilige Geest. Die werkt in je hart die onbedriegelijke zekerheid. Uw woord is de waarheid. Dan weet je het zeker. Christus alleen. Dan weet je het zeker. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En je doet alle godsdienst aan de kant. Hoe doet de Heer Jezus dat? Bij die vrouw door hoopgevende berichten waar de geest in meekomt, bij ons door de prediking. Dat u luistert, anders luistert. Dat u zo luistert, dat u blij wordt in het hart. niet missen kan het voor mij ook wel. Maar dat je proeft, de Heere is goed. Voor slechte mensen. Niet die hoop van eerder, misschien, ja, laat ik het maar proberen, misschien is er wat voor me bij. Het is nu die zekere wetenschap op al je vragen. Hij is het antwoord. Christus is de verlosser. Hij kan het. Hij wil het. Dat gaan we verstaan. Hij wil het. En daar moeten we er niet in blijven steken. Hij wil het ook voor mij. Dat moeten we ontdekken. Calvijn schrijft ook in zijn institutie, anders blijven we halverwege staan. Herkent u het? Zegt u amen. Geef een andere preek vanmorgen de Heer met alles antwoord. Kent u dat? Zegt u amen. Dominee, zo gaat het. Kent u het geheim als dat evangelie onvoorwaardelijk gepreekt wordt? Dat je hart zo open gaat en blij wordt. Krediet voor hem. Dat je de volkomenheid ziet van Christus. Er hoeft er kan niks van mij meer bij. Dat je zijn bereidwilligheid ziet om zondaren zalig te maken. U wil mij zalig maken. Dat is de tweede vraag van het formulier. Niet of wij gewis geloven. Maar dat wij die gewisse belofte van God geloven. Dat ons al onze zonden alleen om het lijden en het sterven van Jezus Christus vergeven zijn. Heeft uw hart daar krediet voor? En dat kan door alles, door moeite en strijd heen gaan. Want niemand komt tot die zekerheid, zegt ook Calvijn, weer diezelfde Calvijn. De langs een weg van veel moeite en strijd. Want de duivel kan met de beste argumenten komen. Die zal op die vrouw besprongen hebben. Dat kan je niet maken. Dan maak je hem onrein. IJzersterk argument van de Satan. Als jij bij hem komt, dan zul je hem verontreinigen. Zo een als u bent, is voor hem alleen maar tot schande. Een IJzersterk argument van de Satan. En als je alleen maar in het emotionele blijft steken, dan hou je je niet aan de bank vast, dan zit je aan de bank vastgelijmd. En waar moet je rust aan vinden in het woord? En dat staat zoveel in, want dan zit je moed voor die vrouw, waar zit die in? De moed voor die vrouw zit in hoofdstuk 8 vers 3. Toen kwam er mijn laatste. Nou, die moest je op afstand, als je er wat tegen zeggen wil, op afstand. Want je moest door de bacteriën uit zijn mond niet besmet worden. Maar wat lees ik? En Jezus de hand uitstrekkende heeft hem aangeraakt. Dat was naar de eis van de ceremoniële wet verboden. Maar Jezus deed het, al onze krankheden op zich genomen. En als je zo in je Bijbeltje leest, dan zei je, Heere, dat is nou exact mijn situatie. Wonderlijk, mijn situatie. En de Heilige Geest doet het je dan proeven en verstaan, dan weet je het gewoon. En dan valt in haar hart het besluit om tot Jezus te gaan. Dat besluit moet deze week in je hart, ik hoop vanmorgen onder de preek, in je hart vallen. Want als je het alleen aan het gevoel overlaat, dan word je op en neer. Och, och, och. Ze besluit, ik ga tot hem. Ze gaat die verlossing zoeken buiten zichzelf in Jezus Christus. En niet van tot proberen. Ze weet zeker, ik zal gezond worden. Wat een wonder, die trekking tot hem. Die verwachting van hem wordt groter dan alles wat tegen haar getuigt. Want ze zei in zichzelf, indien ik alleen maar zijn kleed aanraak, zo zal ik gezond worden. Waarom spreekt ze over de zoom, over het stil aanraken? Ik denk in de eerste plaats dat ze Jezus zo min mogelijk wil verontreinigen. En daarom zich richt op de zoom. In de tweede plaats dat ze geen aandacht voor zichzelf wil opwijzen. Niet op de voorgrond. Ze zal ook voor mensen schuw geworden zijn. Dat deed ze met hun nood, met haar nood niet. En dat doen ze met hun verwachting niet. Zijn dus ook hier. Die leven van de prediking en onder de prediking. Die verlangen naar de zondag om zijn stem te horen. En die zo blij zijn als het woord opengaat. Maar die niet tot anderen daarover spreken, want ze moeten niet denken dat ik bekeerd ben. Maar ze ontvangen elke zondag hier kracht. Dat ervaart die vrouw die Jezus aanraakt, terstond voelt ze genezing. Dat is die derde gedachte. De Heer leert de ware avondmaalganger tevoorschijn komen met die kruis. Matthäus beschrijft de zaak heel direct. Hij laat weg wat Marcus beschrijft. Namelijk dat die vrouw hem heeft aangeraakt en dan weggaat. En dat Jezus stilstaat. En dat Jezus ronddraait en aankijkt en haar aankijkt en zegt, wie heeft me aangeraakt? Want er is kracht van me uitgegaan. De discipelen zeggen, nee, heren, ja, vind je gek, iedereen loopt om ons heen, iedereen loopt mee, al ligt dat er iemand tegen u aansjokt. Nee, zegt de Heer Jezus, er is kracht van mij uitgegaan. Er is kracht in mij in werking getreden. Jonge vriend, is dat toch iets occults? Nee. Je zou kunnen vragen, hoe kan die vrouw ongevraagde kracht in Jezus in werking treden, terwijl anderen die hem aanraken dat niet kunnen? Die vrouw kan dat niet. Want de discipelen hebben gelijk, er zijn er meer die hem aangeraakt hebben per ongeluk. Het zou niet gebeurd zijn als die vrouw gekomen was en zei, laat ik hem maar eens proberen, misschien helpt het, was niet gebeurd. Waardoor is die kracht in werking getreden? Door dat geloof dat de Heilige Geest zelf in haar hart gewerkt heeft. En dat geloof dat God schenkt, verenigd met Christus en leert de sappen uit hem te trekken. Dat gaat niet buiten Jezus om. Hij weet dat hij zo door het geloof is aangeraakt. En hij weet ook dat uw vrouw dat gedaan heeft. Want Marcus schrijft, en zag rondom om haar te zien. Die dat gedaan had. Proeft u het geheim. Aan de ene kant, en zo is het ook onder de prediking, gaat het vanzelf. Als u onder de preek zit en u hoort dat woord als Gods eigen woord en u gaat hem antwoorden en u raakt hem aan. Dan gaat er als vanzelf kracht van Christus in uw hart. Dan hoeft er niks bijzonders te gebeuren. Maar het bijzondere gebeurt, misschien zat je midden in de put en je gaat als een ander mens de kerk uit. Wat een opwekking, wat een aanmoediging. Maar tegelijk, dus enerzijds gaat het als vanzelf. Het is tegelijk Christus die de kracht geeft. En geeft aan de zijnen. Hij brengt zijn kracht tot voltooiing, mijn kracht in uw zwakheid tot heerlijkheid. Met andere woorden, het geloof mag zich direct tot Jezus wenden en zijn kracht zoeken. En wat gebeurt er dus bij Matthäus direct, om te laten zien het wordt feest? Bij Marcus die vraag, wie heeft mijn kleren aangeraakt? Die vrouw is bescheiden. En het kan ook zijn dat ze bang is. Aan de ene kant moet ze het doen en is ze bang. Mag ik het wel doen dat ze bestraft wordt, maar ze kan niet anders. En dan Jezus die zich omdraait, wie heeft me aangeraakt? Wat zal dat mens een spanning gevoeld hebben? Loop nou door. Alsjeblieft, ga nou door. Moet het nou? Misschien hebt u dat nu ook onder de voorbereiding. Moet dat nou? Ga nou maar door. Laat mij nou maar stil onder de preken me aanraken. Nee, mijn lieve mens. Als het zo is in je leven, wie heeft lust de Heere te vrezen? Voor wie is die geworden het allerhoogste en even goed? Dan moet je voor de dag komen. Laat me nou maar zitten. En misschien komt er gelijk van alles op je af. Mijn familie die zal zeggen, nou zie je wel, nou zit je daar. Dan ga je ook al aan het avond. Maar komt van alles op je af. Laat me nou maar. Nee, mijn lieve mens. Dat mag niet. En waarom dan niet? Die vrouw zou de rest van de leven door de duivel zijn aangevallen. Je hebt gestolen. Je had het niet mogen doen. Ja, je bent wel gezond geworden. Heeft God wel toegelaten. Maar je hebt gestolen. Hij doet het voor haar. Hij doet het voor u. Als die keus in uw hart leeft van Rut, uw God, mijn God. Uw volk, mijn volk, je moet voor de dag komen. En het is voor de scharen tot onderwijzing. Proeft u het. Dat kan ons nou zo tegenhouden, die scharen. Wat zullen ze van me denken? Denk je ook al dat je wat bent? Laat dat nou los. Misschien moet u ervan getuigen. Hoe u met al uw ellende van alles geprobeerd hebt en geen stap verder gekomen. Maar toen in die prediking voor u de genadige belofte gingen leveren en u het meer en meer zag, het is in Christus Jezus. Dan is het goed dat u voor de dag komt. En ga dan maar eens goed van hem spreken, hoef je niet te vertellen dat je bekeerd bent. Maar dat hij alles voor je is. En dat jij juist midden in de dood ligt. Maar dat je het leven kent. En ervaart in hem. Kom maar eens voor de dag. Om dan te getuigen. Maar dat is die zo waard. Proeft u het. Het heilige avondmaal is dus niet op vergeving van de zonde middeltje erbij. Om proberen te verder te komen. Nee. Het is het samenkomen van allen die onder de prediking Jezus aanraken en zijn kracht ervaren tot redding. En zo zal ik volgende week nodigen, niet alleen met komt, want alle dingen zijn gereed, maar ook met wie heeft mij aangeraakt. En dat mag een geweldige bemoediging zijn voor bescheiden geesten. Dat mens wil stil naar huis. Maar hij, de Heere, wil dat ze feest viert met de bruidegom. En dat wil Matthäus onderstrepen. Daarom laat Matthäus dat tussenstuk van Marcus juist weg. En hij valt met de deur in huis. Lees maar mee in vers 22. En Jezus zich omkerende en haar ziende, zei: wees welgemoed, dochter. Uw geloof heeft u behouden. Daar zit wat in. Christus doet niet zomaar een vrome wens. In het Grieks geeft hij een bevel. Tarzij. Dat is van een werkwoord dat betekent vol goede moed zijn. Gerust zijn. Vertrouwen hebben. Christus zegt: mijn dochter. Ze staat te bibberen. Als ze merkt dat ze niet verborgen kan blijven, moet komen. Denkt: nou krijg ik op mijn kop. Hoe heb je dat durven doen? En de Heere zegt: dochter. En niet alleen dat. Hij geeft het bevel. Wees vol goede moed. Vol vertrouwen. Je vertrouwt op mij alleen. Leef en sta dan in dat vertrouwen van de vrijheid van de kinderen Gods. En dan zegt hij er nog iets bij. Uw geloof heeft je gered. Heeft je gered. Wees gerust. Daarmee bedrieg je je niet. En je mag nou naar huis. En stuur de duivel maar weg. Hij heeft niks met mij te maken. Dat is nou de viering van het heilige avondmaal. Dat is niet om te bewijzen dat je naar weg bekeerd bent. Dat is ook niet om te gaan proberen proeven of je wel bekeerd bent. Dan ben je met de mens bezig, antropocentrisch. Nee, de Heer heeft het ingezet. De eerste keer heeft hij ook gezegd tegen zijn discipelen: ik heb er zo naar verlangd met jullie het Pascha te vieren. Hij verlangt ernaar. En hij geeft het bevel: doe dat. En dan gaat het er niet om dat je proeft dat jij bekeerd bent. Dan hoop ik dat het een bittere teleurstelling wordt. Maar het gaat erom om zijn belofte te verzegelen. Dat een arme ziel buiten zichzelf de versterking ontvangt. Wees goedmoeds in de Heere. Heb vertrouwen, die de Heere verwachten, zullen niet beschaamd worden. En dat geloof heeft gered. Dat is wat. Aan tafel en beleid, ik lig midden in de dood, naar God rechtvaardig oordeel. Maar van hem niet weg kunnen blijven. In hem alles zien, in hem alles proeven. Als het over hem gaat, blij worden. En daarom komen. En dan neerzitten en proeven. Wie tot mij komt, waarom ben je toch elke keer weer zo bang? Die zal ik geenszins uitwerpen. En dan mag het feest worden. Met de bruidegom. Voor mensen voor wie het geen feest meer kon worden. En dan mag je welgemoed naar huis. Uw geloof heeft u gered. En het is zo definitief. Hè? Heeft gered. Het is buiten Christus in Adam. Of in Christus gered. En dan geeft die vrouw naar huis de verzekering van de vrijspraak mee. Dochter. En dan volgende week die preek uit Efeze. Zo schitterend. Dochter. Dan gaat Paulus terug, maar het leek me nu te hoog. En volgende week is zo laag. Zo diep. Uitverkoren. in hem. Ook verordineerd tot zonen en dochters. Dan ben je in Sion geboren. Een zoon van de Heere. Een dochter. Daar ben je dan. Want je bent het niet of je bent het wel. En dan ben je het voor eeuwig. En dat verzekert Christus. En wat is dan het wonder? Nou mag het mens weer naar de tempel met een dankoffer. Ze mag weer meezingen. Ze mag weer haar hoofd buigen als die hoge priester de zegen uitspreekt. Ze mag weer onder de mensen. Haar droefheid is veranderd in geluk. Ze hoeft niet meer te vasten. Maar mag blij zijn in de bruidegom. En zo zal volgende week klinken. Wie heeft mij aangeraakt? En nou uw antwoord aan hem. Als u niet anders kunt dan zeggen, ik. Besluit dan, zou ik niet gaan. Als hij het van me vraagt. Amen. Het 9e vers. De Heer wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. laten we danken en bidden. Lieve Heere, dat was erop of eronder. Het antwoord. Wie heeft mij aangeraakt? Of het was misschien bevende ik. Of we moesten denken en weten, ik niet. Feest in Israël. De discipelen van Johannes begrepen het niet. En de fariseeën ergerden zich. Alsof er stukken werden overgeslagen. Maar voor die onreine vrouw werd het feest. Zo kan het ook hier gegaan zijn. De een ging het hart steeds meer branden. U weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. En bij een ander groeide misschien de ergernis. Straks gaan ze nog allemaal. O Heer, als de ergernis er is, breng ons tot het besef dat we buiten Jezus zijn. Breek open, opdat het hart zal weten dat de weg van beneden naar boven dood loopt. Om te bidden, Heer, ik ben zo ellendig. Ja, dan mogen we het vertellen hoe het is. Ik erger me aan genade. En wat is dat menigeen door iemand beleden? Ik ergerde me eerst een ongeluk aan u breken. Want ik was zo godsdienstig en ik wist precies hoe het moest. Totdat, net als McShane, ik leerde welke eisen Gods gerechtigheid heet. Toen werden al mijn deugden een wegwerpelijk leed. Verbreek. Maar laat de dochters en zonen, die met al hun ellende, hun doodvonnis, u hebben aangeraakt, die mochten zeggen, ik, u weet het, besluiten tot Jezus te gaan. Geef een gezegende week. Breng vanmiddag weer samen. Verheerlijk uzelf om Jezus wil. Amen. 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. uw harten tot God ontvangen en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.